Welkom en fijn dat u luistert naar aflevering 11 van Sport in de Regio.
Het blijft een materiaalsport, dat kan het niet mooier maken. Als de prothese breekt, is de Paralympische droom ook.
De grootste podcast van Nederland met de sport uit uw regio. Met bekende en minder bekende sporters in de hoofdrol. Sport in de Regio behandelt diverse onderwerpen met aan tafel of telefonisch aansprekende gasten en experts. Wij verzorgen de uitzending, maar u maakt hem. Heeft u opmerkingen of heeft u vragen naar aanleiding van de uitzending? Heeft u misschien een toevoeging of een suggestie voor een item? Ga naar www.sportinderegio.nl. Staat een contactformulier. Vul het in, nemen wij contact met u op. Bij Sport in de Regio zeg ik het elke week opnieuw. Het gaat over sporters en over sporten uit de regio Alkmaar tot Zandvoort. Gebbigheidje is dan natuurlijk alle sport van A tot Z. Maar vandaag hebben wij verbinding gelegd met Gelderland. Goedemiddag met Sport in de Regio. Wie heb ik aan de lijn?
Je spreekt met Arno Mul, bondscoach para-atletiek in Nederland.
Kijk, en waar woont u?
Ik woon in het dorpje Heveadorp, onder de rook van Arnhem en ook onder de rook van Papendal.
Dat ligt nou niet per se in de regio Alkmaar tot Zandvoort. Wat heeft u met deze regio, als ik vragen mag?
Ik ben geboren en getogen Haarlemmer. Ik heb daar 44 jaar gewoond. En ben in 2013, eind 2012, verhuisd voor de liefde en mijn werk naar het oosten van het land.
Dan bent u de juiste man die we zoeken.
Kijk aan.
Coach bij het Paralympisch team voor de atletiek, hè?
Correct.
Nou, vind ik, tenminste als ik de kranten en de media erop nalees, altijd dat Paralympische sporten en sporters ook een bijzondere status hebben. Ik bedoel, elke week lees je alles over de non-Paralympische sporters en alle uitslagen, katernen staan er vol van.
Ja.
Maar parasporters komen eigenlijk pas in het nieuws als ze naar een toernooi gaan of als ze een, ik zou bijna willen zeggen, een tranentrekkende prestatie hebben bereikt. Want dat scoort dan zo goed. Is dat zo of lees ik de verkeerde katernen?
Ik denk dat je voor een groot deel gelijk hebt. Ik denk dat parasport in het algemeen toch nog steeds een beetje in het zielig gevonden hoekje zit. Vandaar ook jouw terechte opmerking of conclusie dat als er iets tranentrekkends is, dat parasport in beeld komt. Mijn ervaring met parasport is dat veel van deze sporters het vooral heel graag over hun sport willen hebben.
Ja.
En niet zozeer over hun handicap. En dat maakt, dat maakt het soms wat lastiger. Ik denk dat er zijn een aantal hele positieve en fijne uitzonderingen. Wij in de atletiek hebben natuurlijk heel erg veel exposure gekregen met Marlou van Rijn. De Blazebeek noemden ze die. De regerend Paralympisch kampioen op 100 en 200 meter. Zo heeft bijvoorbeeld de triathlon en de handbike hebben Jetse Plat. Tennis heeft natuurlijk heel lang echt de Vergeer gehad. Ja, zo zijn er wel een aantal positieve uitzonderingen te benoemen. En dat is goed, maar het kan wel beter, denk ik.
Dat denk ik ook, want als je zo die prestaties hoort van zomaar een greep uit het portfolio wat je net doet. Sportief gezien is dat natuurlijk helemaal niet zielig te noemen. Sterker nog, helemaal niet.
Nee, helemaal niet zelfs. Nee. En wat vaak moeilijk is dat mensen niet makkelijk door de handicap heen kijken en dan zeggen, wat knap van je dat je ondanks je handicap toch nog sport.
Ja.
Terwijl, het heet natuurlijk al lang niet meer gehandicapte atletiek bijvoorbeeld, maar het heet gewoon aangepaste atletiek.
Ja.
Deze atleten die hebben op enig moment in hun leven pech gehad, of misschien zou je het ook kunnen omdraaien, geluk gehad. Doen atletiek, in mijn geval dan, op een aangepaste manier. Esther Vergeer deed tennis op een aangepaste manier. Die heeft een Ja, dat ging geloof ik bij een operatie mis. Ja, kwam in een rolstoel terecht en ging tennissen, omdat ze tennissen heel leuk vond. En deed dat in een rolstoel, aangepast tennis.
Ja.
En dat als het ons zou lukken om in de komende jaren daar wat meer van af te komen, dus wat, dat mensen voorbij de handicap kunnen kijken, dat zou mooi zijn.
Dat denk ik ook. Je zegt dat zij aangepast sporten, maar hun sportiviteit is helemaal niet aangepast. Ze hebben dezelfde drive en dezelfde mentaliteit als de andere sporters.
Ja, daarom is het ook aangepast. Duidt alleen op het feit dat ze tennis of atletiek zoals de mainstream mensen dat kennen, niet op die manier kunnen beoefenen, maar op een aangepaste manier. Dus of in een rolstoel of met een blade of ja, noem het maar. Maar dat zegt echt helemaal niets over de beleving van deze atleten of van deze sporters. Het zegt niets over de drive die ze hebben. Het zegt niets over het commitment dat ze hebben om alles uit de kast te halen. Want die is vaak net zo groot als de bekende sporters. De Daphne Schippers of ik kan zo snel niet een hele bekende triatleet noemen, moet ik eerlijk zeggen. Maar. Of een Robin Haase, om het even bij tennis te houden.
Anders kom je niet in de status terecht bij Team NL natuurlijk.
Nee.
Want die statusen zijn gelijk getrokken, toch?
Dat is al enige jaren geleden is dat gelukkig erkend en herkend door Team NL, door NOC-NSF. En die hebben gezegd, we hebben het hier over fulltime sporters die alles uit de kast halen om in hun tak van sport de beste te zijn. En als jij op een bepaald niveau in de wereld presteert, dan verdien je de erkenning van bijvoorbeeld een A-status of een talentstatus of wat heb je meer voor status? Nee, dat zijn er dan. En we hebben in Nederland, dan moet ik even uit mijn hoofd. Ik dacht dat we 20 atleten met een status hadden. Dus dat zijn dan niet alleen A-statussen, maar ook selectiestatus. Ja. Dus een selectiestatus is dan een atleet die dicht tegen een A-status aan zit, maar die nog niet op basis van ranglijst of prestatie gehaald heeft. En die mag dan, dan zegt de atletiek nu bijvoorbeeld, je hebt nog geen A-status. Wij geloven wel dat je in de komende jaren misschien de limiet kan halen voor de Spelen. Of je kan een WK halen, of misschien kan je zelfs een meedoen om medailles ergens. Maar nu nog niet, en we geven je daarom een selectiestatus. En dat heeft ook weer zijn voordelen.
In die bovenste regio, hè, binnen Team NL, met die statuur en het besef, daar zit het wel goed. Maar als we kijken naar alle andere verenigingen, laten we ze allemaal maar eventjes over één kam scheren.
Ja.
Dan kom je daar nog wel wat in tekort. Want ik ervaar ook vaak bij de sportverenigingen hier in de regio dat er mondjesmaat wel wat G-elftallen zijn. Maar dat er toch ook altijd nog een beetje de angst is van, oh jee, er komt een kind. Hè, laten we zo jong mogelijk beginnen. Er komt een kind met een handicap. Oh jee, wat moet ik nu?
Ja, en dat brengt me dan weer terug bij wat ik als een van de eerste dingen zei. Kijk, je moet proberen, denk ik, om te kijken voor beide handicaps. Kijk niet naar wat ze niet kunnen, maar kijk naar wat ze nog wel kunnen. Of wat ze, dat nog moet misschien weg. Dus kijk niet naar wat ze niet kunnen, maar kijk naar wat ze wel kunnen. En probeer daarop in te spelen. Er is een in mijn optiek ongegronde koudwatervrees bij veel begeleiders die nog nooit met mensen met een handicap hebben gewerkt, dat het eng is. Of dat ze niet alleen gehandicapt zijn, maar ook intellectueel het niet helemaal op een hoe zeg je dat? Dus bijvoorbeeld, wij hebben een verspringer, Ranky Oberoi, die werd wereldkampioen in de klasse voor de intellectueel gehandicapten. Dat zijn dan mensen met een wat lager IQ.
Ja.
Dan heb ik het niet over syndroom van Down bijvoorbeeld, hè, even om het duidelijk te schetsen. Maar bijvoorbeeld, ja, Ranky die heeft gewoon moeite met tellen. Bijvoorbeeld, of die leert niet zo heel snel zoals hij dat zelf zegt. Maar als je met hem praat, nou, dan moet je wel echt van goede huizen komen om erachter te komen dat hij intellectueel beperkt is. Ik zou iedereen aan willen moedigen bij alle clubs. Weet je, als een kind met een handicap zich meldt, ga eens kijken wat je kan betekenen voor deze jonge sporter. En er is volgens mij voldoende kennis en goodwill in de omgeving van alle clubs om dat te managen. Maar je moet wel willen, hè? Dus je moet niet denken, ja, jeetje, ik heb een keer een presentatie gehouden, die heette ook, een gehandicapte in mijn groep.
Nou, ja,
maar goed, het zijn gewone mensen, hè, zou ik bijna willen zeggen. Want dat zijn het ook. We hadden het al eerder over, als je kijkt naar bijvoorbeeld het opleidingsniveau van het middelbare topsport. Aangepast atleet. Ja, dat zijn allemaal mensen met HBO of universitaire studies. Dus dat jouw been eraf is, zegt niet dat je in je hoofd een probleem hebt.
Nee.
Tenzij je misschien op je hoofd gevallen bent, maar dan zou je nog wel een hoofdprobleem kunnen hebben. Maar goed, in algemene zin is een fysieke handicap niet per se een handicap in je hoofd.
Nou, dan roepen we hierbij alle sportverenigingen binnen onze eigen regio, maar ook ver daarbuiten, gewoon weer op. Denk nou eens niet, oh jee, een gehandicapte, maar ga gewoon kijken naar wat ze wel kunnen en bied ze daarmee een podium.
Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, leuk dat je geïnteresseerd bent in onze sport. Wat grappig.
Ja.
We hadden niet gedacht dat jij dat misschien zou kunnen doen, maar laten we eens kijken wat je kan. En weet je, dan kan nog steeds uiteindelijk de conclusie zijn, deze sport is misschien niet zo geschikt voor jou. Dat kan, hè. Zoals op een bepaald moment zoveel aanpassingen moeten worden gedaan dat je wel ver van de sport, van de originele sport verwijderd raakt. Ja, dan moet je misschien zeggen, deze sport is niet voor jou. Hè? Dat zeggen wij regelmatig tegen mensen. Die hebben dan dit jaar niet gehad vanwege het hele coronagedoe, maar normaal gesproken hebben we elk jaar een NOC-NSF talentendag voor gehandicapte sporters. En iedereen, alle kinderen, maar ook ouderen die daar binnenkomen, die komen met het idee, ik wil naar de Paralympische Spelen.
Ja.
Nou, dat is een mooi streven. Alleen, het niveau van sporten in de aangepaste atletiek, maar dat geldt ook voor andere sporten, ook voor basketbal of voor rolstoelbasketbal, of voor het roeien of voor noem maar op. Ja, het niveau is gewoon best wel hoog. Dus het is niet zo dat als jij het water inspringt en je blijft drijven, dat je meteen een medaille haalt bij de Paralympische Spelen.
Nee, maar
zo werkt het niet.
Dat is bij elke sport natuurlijk zo.
Nee, maar dat is, ja, precies. En dat is soms wel het beeld wat lijkt te ontstaan. De Paralympische sport die heeft, denk ik, de grootste uitdaging. Sorry, de grootste uitdaging van Paralympische sport zit om iedereen met een gelijke handicap in een gelijke klasse te krijgen.
Ja.
Of met een op elkaar gelijkende handicap in een gelijke klasse te krijgen. Het probleem daarbij is dat je zou kunnen verzanden in voor elke handicap een klasse maken.
Ja.
Wat dan weer betekent dat als je wereldwijd kijkt, dat je soms klassen hebt, ook in de atletiek, dan moet ik eerlijk zijn, waarin misschien maar 10 mensen dat onderdeel beoefenen. Als jij dan zegt, ik ben derde van de wereld, nou, dat is hartstikke gaaf. Maar als dan blijkt dat er maar 5 op zo'n wereldranglijst staan, en mensen zien dat, denken ze, ja, maar goed, er doen er ook maar 5 mee. Dan ben je al snel derde van de wereld.
Ja.
En dat is misschien ook zo. Ik heb al meerdere discussies met collega's en ook internationaal gehad. Kijk, ik denk dat de Paralympische sport in algemene zin goed zou moeten nadenken over waar ze naartoe willen. Met de Paralympische Spelen bijvoorbeeld. Wil je. En atletiek is daar denk ik misschien wel het beste voorbeeld van. Wij hebben 170 medaille evenementen. Dat is wel echt heel veel.
Ja.
En zou je niet kunnen nadenken of je dat misschien wat terug wil brengen? De andere kant van het verhaal is dat je dan dus zegt: als je dat doet, daarmee sluit ik een aantal mensen. Misschien uit van deelname aan de Paralympische Spelen. Maar, zeg ik dan, ik ben niet gaan volleyballen omdat ik daar niet groot genoeg voor ben. Dus word ik ook uitgesloten van Olympische Spelen volleyball.
Terecht punt.
Dat is de andere kant van het verhaal. Maar, nou ja, wat ik zeg, ik denk dat, om het even terug te brengen naar Paralympische atletiek, in het algemeen in Nederland, ik denk dat we het goed doen. We hebben dat goed op orde, denk ik.
Dat denk ik.
En internationaal, internationaal is het natuurlijk altijd lastig, omdat dat is ook heel veel politiek. Dus als je dingen wil veranderen, dan heb je. Dat gaat vaak niet via de bondscoach, laat ik het zo zeggen.
Nee. Laten we het dan maar hebben over de zaken waar we in ieder geval wel zelf invloed op hebben. En dat is gewoon hier binnen onze eigen landsgrenzen. Je zei net al, we zijn goed bezig. Als ik terugkijk naar de vorige editie van de Paralympics, 2016 in Rio.
2016,
absoluut wel. Ik heb de analen er eens naar gekeken. 126 deelnemers, 14 disciplines.
Ja.
62 medailles, waarvan 17 goud, 19 zilver, 26 brons.
Ja, ik geloof je direct.
Zevende plaats overal gezien.
Het waren heel veel medailles, dat weet ik.
Was je tevreden als je erop terugkijkt?
Ik kan alleen iets over atletiek zeggen.
Natuurlijk.
Ik denk dat we een hele goede spelen achter de rug hebben. We hadden net zoveel medailles in Rio als dat we in Londen hadden. Alleen hadden we meer goud. In Londen hadden we 1 goud en in Rio hadden we 3 goud.
Ja.
Dus dat is goed. We waren met een behoorlijk team. Dat werd ook een beetje ingegeven omdat de Russen toen op het laatste moment niet meer mee mochten doen. Ze mochten extra mensen, extra atleten meenemen. Ik denk dat we, als ik terugkijk naar Rio, dan kijk ik qua prestaties in ieder geval met een voldaan gevoel terug. Ja. Ik was toen vooral verantwoordelijk voor, of eigenlijk alleen verantwoordelijk voor de racerolstoelatleten.
Ja.
Daar hebben we in ieder geval een gouden medaille gehaald en een bronzen medaille, herinner ik me ook nog wel. Dus ik denk dat het goed was. Ik denk alleen dat het team dat we nu klaar hebben staan voor Tokio, is niet alleen groter, maar ook kwalitatief beter.
Komt dat omdat je dan meer tijd had voor Tokio? Want Tokio had eigenlijk al geweest moeten zijn. Hè? Dat is nu doorgeschoven naar...
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, we hebben in 2017 hadden we een redelijk wereldkampioenschap. In 2018 hadden we een zeer succesvol EK. Daar hadden we over de 20 medailles. Echt veel medailles hadden we daar. Alleen daar vonden we met de staf, met de coachingstaf, vonden we dat het prestatieniveau eigenlijk qua Paralympisch niveau niet echt heel hoog was. Er waren maar 2-3 atleten die eigenlijk echt op Paralympisch niveau presteerden.
Ja.
Dus daar hebben we lang over gesproken met elkaar. En daar zijn wat initiatieven in geweest. We hebben iedereen nog eens even goed onder de loep gelegd. Programma's aangepast. En in 2019, vorig jaar, bij de WK in Dubai, hadden we een groot team. Een kwalitatief heel goed team. Want dat was de WK zijn dezelfde limieten geweest als voor de Spelen. Daar haalden we 8 medailles. Waaronder 2 goud. Dit jaar zijn daar dus, even kijken, daar zijn nog weer 4 nieuwe atleten bijgekomen. Dus 4 nieuwe atleten die limieten hebben gehaald.
Ja.
En dan moet ik een beetje gokken, maar ik dacht 2 of 3 atleten die naast hun al behaalde limiet op een ander onderdeel ook een limiet hebben behaald. En dan moet je je voorstellen, om het niveau even aan te geven van onze limieten, die zijn dus gebaseerd op 3 jaar top 6 wereldranglijst, plus de resultaten van Rio goud, zilver, brons en de WK van 2017 goud, zilver, brons. Dus dat niveau is erg hoog.
Ja. Is dat ook het enige waar jullie dan naar kijken? Naar gewoon de keiharde prestaties? Wat heb je behaald? Wat kan je? Of kijk je ook naar...
Ja.
een stuk mentaliteit? Kijk je naar een stuk houding en gedrag? Ben je het juiste hout gesneden? Om eens een dwarsstraat te
noemen. Dat is een grappige vraag. Kijk, in eerste instantie moet je een limiet halen. Punt. Mooier kan ik het niet maken. Als je geen limiet haalt, dan kunnen we je niet voordragen bij NRC en NSF. Want die zeggen gewoon, heb je een limiet? Oh, je hebt geen limiet. Kunnen we je niet meenemen.
Zonder rijbewijs kun je niet rijden.
Exact. Ja. Nou is er in de Paralympische sport iets bijzonders aan de hand. Namelijk dat je niet iedereen die zich kwalificeert automatisch mee kan nemen. Je krijgt per sport krijg je een aantal plekken toegewezen. Een slot noem je dat. Die slots die kan je verdienen. Bijvoorbeeld op de WK konden we slots verdienen. Elke medaillewinnaar verdiende een slot. Met die restrictie dat je als atleet maar één slot kan verdienen. Dus als je 6 keer goud wint, krijg je evengoed maar 1 slot. En dat betekent dat als we straks de streep trekken op, ik meen 15 juli uit mijn hoofd, dan weten wij ook van onze Paraatletische Wereldbond, weten we ook hoeveel plekken wij hebben toegewezen gekregen. En de afgelopen 2 spelen was het steeds zo dat we minder plekken kregen dan dat we mensen hadden die zich gekwalificeerd hadden. En dan ga je dus naar dit soort dingen kijken. Dan ga je eerst kijken, hoe hoog sta je op een wereldranglijst? Hoe groot zijn je medaillekansen? Wat is je medaille, of je medaillepaspoort, je toernooipaspoort? Hoe heb je de afgelopen toernooien gedaan? Maar er zijn misschien ook wel debutanten die nog nooit een toernooi hebben gedaan. Ja, die kan je niet op voorhand al uitsluiten. Dus ja, in essentie, als we moeten gaan kiezen, dan gaan we bepalen op basis van je medaillekans. Mooier kan ik het niet maken. Dus of jij een hele aardige kerel bent en altijd op tijd bent op de training en dat soort dingen, ja, dat speelt niet echt een rol.
Het is een mooie bijkomstigheid, maar voor de rest, het gaat gewoon keihard om de resultaten. En dat is wat topsport ook maakt natuurlijk.
Precies, en uiteindelijk, ook al zal NOC zegt dat niet zo keihard zeggen, maar uiteindelijk worden wij natuurlijk wel gewoon afgerekend op hoeveel medailles die we halen. Je kan je voorstellen dat als ik van Tokio terugkom als bondscoach atletiek en we hebben 0 medailles gehaald, dat ik een moeilijk verhaal heb bij de NOC.
Ondanks dat iedereen op tijd was bij het ontbijt.
Exact. En aan de andere kant, als ik 10 medailles naar huis breng, dan heb ik een ander verhaal.
Tuurlijk.
En als ik 10 gouden medailles naar huis breng, dan heb ik het beste verhaal.
Dan, ja, absoluut. Krijg je zelfs nog een ererondje, denk ik.
Wellicht. Wellicht. Of een veer in mijn kont, je weet het niet.
Iets in die geest. Iets in die geest.
Nee, je weet het niet.
Hoe ziet zo'n opbouwperiode er dan uit? Hè? Neem nou dat je die 10 gouden medailles zou gaan behalen. Welke weg ligt daar aan vooraf?
Bedoel je dan voor de atleten?
Voor jou, jou als coach met je atleten?
Kijk, ik denk voor atletiek begrippen in ieder geval redelijk recht toe, recht aan. Namelijk, we zijn, kijken wanneer was dat, we zijn zeg maar half oktober zijn we begonnen met een opbouwperiode. Als alles blijft zoals het nu is en misschien iets beter qua corona, dan gaan we eind januari op warm weer stage naar Tenerife. Dat doen we in maart nog een keer. Dan hopen we dat we begin april al een wedstrijd zouden kunnen doen. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Dan gaan we half april nog een keer op stage om het wedstrijdseizoen voor te bereiden. En als we dan terugkomen, dan gaan we eigenlijk meteen de wedstrijden in. Dan zijn we de Grand Prix van Parijs. Dan gaan we naar Zwitserland, waar de racerolstoelers zich gaan proberen te kwalificeren. Dan zijn er een heleboel wedstrijden in Nederland. En dan is het, voor je het weet, is het 15 juli. En dan trekken we een streep.
En dat is het.
Het allerbelangrijkste voor mij is om die atleten heel te houden, fit te houden. En elke dag een tikje beter. En veel ingewikkelder dan dat is het fysiek niet. Heel blijven is absoluut het defiet. Als je geblesseerd bent, kan je niet trainen.
Nee.
Als je niet kan trainen, ga je zeker niet vooruit. Ik heb gelukkig in ieder geval Papendal, maar ook bij het andere grote team qua para-atletiek in Amsterdam hebben we een hele mooie een paramedische staf met echt hele goede fysio's, doktoren, voedingsdeskundigen. We hebben natuurlijk in Frank Jol misschien wel de beste prothesemaker. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. De beste prothesemaker van de wereld, denk ik. Ik heb een mechanicien die de stoelen in tip-top conditie houdt. Dat moet het zijn.
Dat is ook belangrijk. Al die attributen eromheen.
Kijk, para-atletiek is behalve als je van klein statuur bent of een lopende, spastische atleet, is het natuurlijk ook gewoon een materiaalsport. Of blind. Blind kan natuurlijk ook nog. Die hebben ook geen materiaal nodig. Maar kijk, prothese lopers, mensen die met een prothese lopen, die moeten wel een goede prothese hebben en een goede koker om die stomp. En dat moet allemaal goed zitten en goed afgesteld zijn en uitgelijnd zijn. Ja, en dan hebben we in Frank Jol iemand die, ik weet niet hoe lang, maar voor mijn gevoel al. Ik ben begonnen ooit met Marije Smit in 2005, denk ik. 2006, denk ik. Toen was hij al in beeld. Dus die man die heeft zo ongenadig veel ervaring. Die kan gewoon zien welke schroefjes hij moet verdraaien om een prothese beter af te stellen. En als het gaat om racerolstoelen heb ik een jongere kerel die van de beste heeft geleerd. En die nu gewoon ontzettend goed werk levert als het gaat om het beter afstellen van de stoelen. Als het gaat om zodat we nog beter geprepareerd aan de start komen. Het blijft een materiaalsport, ik kan het niet mooier maken.
Ja, tuurlijk.
Als de prothese breekt, is de Paralympische droom over.
Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat er binnen jouw team, althans het stond gewoon op de website te lezen van jullie, dat er wel veel gebruik gemaakt wordt van stimulerende middelen. En dan wel de schone stimulerende middelen, muziek. Ik las een heel artikel ook van Gert-Jan Schep. Een van de para-atleten die zijn hele playlist deelde.
Hij
zich daarmee helemaal oppept en zich ook weer kan terugbrengen naar onder andere naar Rio.
Hij is niet in Rio geweest.
Dan zal ik me daarin vergissen. Hoe belangrijk vind jij muziek in combinatie met topsport, Arno?
Topsport. Hoe belangrijk vind ik muziek in combinatie met sport?
Ja.
Je viel even weg.
Ja, hoe belangrijk is dat, muziek met sport?
Ja. Ik ben een... Ik zou zeggen, het is heel belangrijk. Ik weet van mijn atleten dat ze eigenlijk, terecht te denken, eigenlijk allemaal wel een moment hebben ergens voor een belangrijk moment in hun wedstrijden, dat ze even een koptelefoon opzetten of oortjes in doen om even niet meer te hoeven communiceren met wie dan ook, maar even in hun eigen wereld terug te trekken. Ja, wat voor muziek ze luisteren, dat vind ik dat is altijd wel lastig, want ik merk dat mijn muzieksmaak niet altijd hun muzieksmaak is, en dat hoeft natuurlijk ook niet.
Nee.
Maar ja, dus... Ik kan me heel erg goed voorstellen dat het heel erg belangrijk is voor hun. Ik vond zelf ook altijd prettig als atleet.
Wat had jij op als atleet?
Kijk, ik was in 19 Kruik was ik atleet. Toen was net de eerste Walkmans waren uit. Ik had van alles. Wel wat hardere muziek. Ik hield wel van een beetje punk muziek.
Ja.
Maar ook wel heel erg van mijn grote muziekidool Paul Weller in ieder geval. Een beetje punk. Maar ook wel ABBA hoor. Ik hou ook wel erg van ABBA, moet ik zeggen. En nog steeds. Ja, heel divers, denk ik. Heel divers.
Ja, dat past denk ik ook wel bij. Want als we ook kijken naar je cv, dan is dat ook ontzettend divers. Ooit begonnen als verkoper van sportartikelen. Docent LO, docent wiskunde zelfs nog.
Waar haal je dat vandaan, joh? klopt allemaal. Ja, nee, ik heb verkoper van sportartikelen in een sportwinkel als bijbaantje. En al heel vroeg begonnen met training geven. Op een moment, ik was lid bij KNV Holland in Haarlem. En toen vroeg de man van de technische commissie, die vroeg aan mij van, goh joh, je zit nou in 5 VWO, wat ga je eigenlijk doen? Of 4 VWO, wat ga je eigenlijk doen als je klaar bent met je VWO? Toen zei ik, nou, ik wil piloot worden. Toen zei hij, ja, je ogen zijn niet goed genoeg. Dat wist hij toen al. Toen zei ik, nou, dan wil ik gymleraar worden, weet je. Het is één van de twee. Piloot was inderdaad niet voor mij weggelegd. Daar kwam ik niet heel erg ver. Want mijn ogen zijn niet heel erg denderend. Toen werd het gymleraar. Jan Holleboom was mijn gymleraar op het Trinitaitsysteem in Haarlem. En ik zag hem altijd buiten staan met een kaal bolletje. En dat werd steeds bruiner naarmate de zomer was. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. En zo ben ik gymleraar geworden. Begonnen in Amsterdam-Noord. Daar heb ik 6-7 jaar gewerkt. En daarna in Hoofddorp op de middelbare school. En op maar heet die school ook weer de RBC van Amsterdam. Op het luchtvaartcollege, ja.
Toch een beetje teruggekomen richting de luchtvaart.
Ja, dat was eigenlijk meer toeval hoor. Hoewel toeval niet bestaat. Maar dat was wel mooi natuurlijk. Ik weet niet of je daar wel eens geweest hebt in de school. Maar dat, ja, als je van luchtvaart houdt, is wel echt een hele gave school.
Ja, dat is de MBO-opleiding waar ze de luchtvaarttechnici opleiden. En de vooropleiding daartoe.
Ja, correct. Ja, hele grote hangar hebben ze namelijk allemaal vliegtuigen. Ja, super gaaf. Samen met andere collega, wij hadden nog wel eens een grote mond op die middelbare school waar ik werkte. En toen ging er een afdelingsleider weg. En toen zei de rector, ja, weet je, Mul, als jij altijd een grote bek hebt, dan moet je het misschien maar eens even laten zien in de praktijk. En dus de laatste 4 jaar van 8 tot 12, 2008, 2012 was ik afdelingsleider van de HAVO bovenbouw. En in oktober 2011 vroeg een vriend en collega Guido Bonsen mij om fulltime in de topsport te gaan werken. Weliswaar met racerolstoelers, maar hij zegt, ja, dat is gewoon topsport. En daar had hij helemaal gelijk in. Daar heb ik, ik denk, 0,01 seconde over nagedacht. En gelijk ja gezegd. En toen ben ik 1 januari 2012 daar begonnen. Ja. Hey. Ja, daar zit dan over. Ja, er zit ook docentwiskunde in. Dit van de MTR. God, ik heb het allemaal gedaan. Ja, het was een, als je het opschrijft, dan is het altijd een hoop. Maar de tijd gaat snel. Wat dat betreft.
Dat is ook weer zo. En ik denk dat je in al die jaren waarin je docent geweest bent, of nu als coach, best wel wat betekend hebt voor de mensen om je heen, voor je leerlingen en nu voor je atleten. Ik weet ook wel dat als ik terugkijk naar een aantal docenten uit mijn studiecarrière, nou zijn er toch wel een aantal die ook echt wel iets bij mij teweeg gebracht hebben, waar ik later profijt van heb gehad. En lang niet altijd alleen maar op de lesstof. Zijn misschien wel een soort van helden voor mij geweest. Dat brengt mij dan naar de vraag die ik al mijn gasten eigenlijk stel in deze podcast. Sporten staat bij de gratie van helden. En soms staan de helden op het veld en vaker zijn ze achter de schermen bezig. Trekken ze de lijnen op een verloren dinsdagavond of op de zaterdagochtend staat de koffie al te pruttelen. Als ik jou vraag, even twee muggen onder elkaar, wie zou jouw absolute held moeten zijn voor het gala van sport in de regio?
Goh joh. Ik vind het echt een hele moeilijke vraag.
Daar sta je niet alleen in, dat zeggen ze allemaal.
Ja, en daarom is het ook waarschijnlijk een hele goede vraag. Weet je, ik zit dan te denken aan mensen die mij heel erg geholpen hebben. Bijvoorbeeld toen ik nog op scholen werkte. En dan schiet de conciërges al heel snel in mijn hoofd. Een van de dingen die ik altijd al mijn atleten ook meegeef, is als je, weet je, als je ergens komt, zorg dat je de beheerder zo snel mogelijk vriend hebt. Want die kunnen je namelijk echt helpen om dingen gedaan te krijgen die of om dingen sneller gedaan te krijgen. Ik denk dan aan bijvoorbeeld de conciërge op de katholieke schoolgemeenschap Hoofddorp, Martin Raagrok. Topgast, nooit iets te veel. En omdat we op met respect en op vriendschappelijke basis altijd met elkaar om zijn gegaan, wederzijds veel waardering voor. Dus als je mij vraagt van ja, wat voor soort held zit je dan te denken? Ja, ik denk dan aan bijvoorbeeld aan hem. Denk ik dan.
Dan gaat die op www.sportinderegio.nl komen. Waar de andere genomineerden ook staan. En in het loop van...
Ja,
denk ik ook. En in de loop van dit seizoen kunnen de luisteraars daar hun stem op uitbrengen. Of zelf iemand aandragen.
Ja, super.
Ik had je beloofd, de held is de laatste vraag. En dat betekent dan ook... En om jouw woorden te gebruiken.
Dat dit de laatste vraag was.
En mooier kan ik het niet maken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Aan de luisteraars wil ik vragen. Of hen adviseren eigenlijk. Om zich te abonneren op onze Facebookpagina en Spotify. Zijn ze in ieder geval verzekerd van de nieuwe releases van deze podcast. Arno Mul, dank voor je bijdrage.
Geen dank. Graag gedaan. Vond leuk.
Mooi. Ik vond het ook leuk. Mijn naam is Mark Elschot. En dit was... Sport in de regio. Tot volgende week.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze podcast wordt gedistribueerd door Coloscan Marketing Partner. Productie van de podcast is in handen van Aaron Veraard. Presentatie Mark Elschot en co-host Ben Davidson. Voor vragen over partnerships en advertenties, mail met Jan-Willem Talen of Mike Wijsters. Het e-mailadres vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Heeft u zelf vragen of opmerkingen? Mail ons op studio@sportinderegio.nl.